prediking vanmorgen zou ik willen beginnen met een stukje te citeren uit het doopsformulier, dat hopelijk vanavond ook weer voor ons gelezen zal worden. In dat doopsformulier, gemeente, wordt gezegd dat de doop in onze bedeling waarin wij leven, in de nieuwtestamentische bedeling, in plaats is gekomen van de besnijdenis. Herinnert ons eraan dat er niet alleen maar in het Nieuwe Testament sacramenten zijn, maar dat er ook in het Oude Testament van die rituelen zijn geweest die als het ware een voorafschaduwing waren van wat zou komen, maar inmiddels, nu het werk van de Heer Jezus volbracht is, zijn die dingen vervangen door wat anders. Zo is er het sacrament dat ons wijst op de inlijving in Christus. Voorheen wees de besnijdenis daarop en nu mogen we daartoe de kinderen dopen. Maar er is ook een sacrament dat spreekt van de gemeenschap met Christus. En dat is, jongens en meisjes, natuurlijk het heilig avondmaal dat, als God het geeft, volgende week weer hier in de kerk gevierd mag worden. Maar zou je nou van dat sacrament ook zoiets kunnen zeggen? Zoals we van de doop zeggen, het is in plaats gekomen van de besnijdenis. Hoe zou je dat nou van het avondmaal kunnen zeggen? Terwijl dan nu het avondmaal in de plaats van iets anders is gekomen. Nou, gemeente, we mogen inderdaad zeggen, zoiets is er ook in de Bijbel aan de hand. De schrift geeft ons daar ook vanmorgen aanleiding toe. Want dat hoofdstuk uit 1 Korinthe 5 legt het verband tussen wat de Heer Jezus heeft gedaan en dat hele oude feest waar we van gelezen hebben in Exodus 12. En je mag, als je 1 Korinthe 5 goed leest, met een toespeling op dat doopsformulier zeggen, terwijl dan nu het avondmaal in de plaats van het Pascha is gekomen. We hopen in de preken rondom het avondmaal dit keer daar ook wat lijnen van te laten zien. En om te beginnen mogen we dan zeggen dat zowel het Pascha in het Oude Testament als het avondmaal in het Nieuwe Testament allebei een zekere voorbereiding vraagt. En dan zijn we vanmorgen natuurlijk, gemeente, precies waar we wezen moeten. We schrijven als thema boven de prediking de voorbereiding voor het nieuwtestamentische Pascha. Drie vragen: waarom, hoe en waartoe. De voorbereiding voor het nieuwtestamentische Pascha. Waarom, hoe, waartoe. Gemeente, die tekstwoorden waar we nu een stukje van vers 7 van behandelen, maar het gaat in feite over vers 6 tot en met 8, een gedeelte over het Pascha, dat staat op een wat merkwaardige plaats in die eerste Korinthebrief van Paulus. U ziet ook in uw Bijbel, als u naar het opschrift van vers van hoofdstuk 5 kijkt, dat het daar helemaal niet gaat over Pascha, dan gaat het over een bepaalde zonde. Een van de dingen die mis zijn in die gemeente van Korinthe, waar de kerkenraad van Korinthe Paulus over geschreven heeft, en hij gaat in deze lange eerste Korinthebrief in op al die vragen die ze hem gesteld hebben en al die problemen die ze hem voorgelegd hebben. We gaan dat allemaal niet opnoemen, maar u weet, 1 Korinthe is niet voor niks een van de langste brieven van Paulus, want er is nogal wat mis in deze havenstad. In feite stelt Paulus in hoofdstuk 5 twee problemen aan de orde. Dat is dus om te beginnen die zedeloosheid. En dat spitst zich toe op één bepaald geval. Ik zal daar niet over uitweiden. Maar er is sprake in de gemeente van een bepaalde incestsituatie. Een man die de vrouw van zijn huis, die de vrouw van zijn vader heeft. Daar is een seksuele relatie ontstaan. En Paulus heeft gehoord, dat is iets waar ze in Korinthe eigenlijk de schouders over ophalen, terwijl het iets is wat zelfs bij de heidenen wordt verafschuwd, en ze laten dat zomaar voortbestaan in die gemeente. Nou, daar gaat hij dus in dit hoofdstuk onderwijs over geven. En in de tweede plaats wijst hij in dit hoofdstuk de gemeente ook op, zoals hij het in vers 2 noemt, de opgeblazenheid van de gemeenteleden. Of zoals het in vers 5 heet, vers 6, de roem van de gemeenteleden. Ze hebben zichzelf toch nogal hoog staan. Mensen zien kans om toch nog met de borst vooruit te lopen en trots te zijn op hun gemeente, terwijl ze ondertussen nota bene zulke grote zonden laten voortbestaan. Misschien wel omdat het iemand is geweest die vooraanstaand was in de gemeente. Maar Paulus zegt, mensen, hier hebben helemaal geen stof tot roemen. Helemaal geen reden om opgeblazen te zijn. Er moet hoognodig grote schoonmaak gehouden worden in Korinthe. Paulus is daarin trouwens heel rigoureus. Eind van het hoofdstuk zegt, doet gij deze boze uit uw lieden weg? Die man met die openbare zonde, die moet onder de tucht. Ook al omdat deze zonde tegen het zevende gebod iets is, beste Korintiërs, wat mij veel te veel doet denken aan jullie verleden. U heeft natuurlijk wel meer preken over Korinthe gehoord. Pas nog een Bijbellezing van dominee Hoefnagel over hoofdstuk 6. In die havenstad is nogal wat te koop. Mensen die tot de gemeente zijn toegetreden hebben ook zo'n verleden waarin heel wat dingen tegen het zevende gebod aan zonde zijn geweest. Nou, Paulus zegt, dat is nou juist jullie eertijds. Dat moet in de gemeente niet gaan voortwoekeren, want dat is iets wat je nu door genade achter je moet laten. Bij die genade die je als gemeente ontvangen hebt van God, hoort een ander leven. En dat, gemeente, is voor de apostel nu aanleiding in die versen 6, 7 en 8... om even een passend beeld daarbij te gebruiken uit het Oude Testament. En dan gaat hij het dus hebben over het Pascha en over een ritueel dat voorafgaat aan de viering van het Pascha. Wat is Pascha, kinderen? We hebben het net gelezen uit Exodus 12. Dat is een van die grote feesten uit Israël en dat heeft te maken met die nacht toen ze met z'n allen zijn vertrokken uit Egypte. Weet je nog? De plagen waren bijna ten einde, de tiende plaag stond voor de deur. En in die nacht, toen de verderfengel door Egypte ging, toen moesten ze allemaal zo'n lam in huis hebben en dat moest geslacht en dat bloed moest aan de deur. Het lam moest gegeten worden en vervolgens zijn ze uitgetrokken, zijn ze door Mozes uitgeleid uit het land Egypte. Maar niet alleen maar hebben ze het paaslam gegeten, niet alleen die maaltijd is Pascha vieren, daar hoort nog wat bij. En dat hebben we uit Exodus 12 ook begrepen. Het is eigenlijk een dubbel feest. Pascha, en zoals de Joden het noemen, matzot. Het feest van de ongezuurde broden. 7 dagen lang moesten ze die eten. Je kan ze tegenwoordig in de supermarkt ook kopen trouwens, matzes. Dat komt ook van matzoot. Platte broden. Wat ontbreekt daaraan? Nou, je zou zeggen, er zit geen gist in. Maar gist kenden ze in die tijd nog niet. Dan gebruikten ze in die tijd wat anders voor. Dan namen ze een stukje deeg wat ze hadden overgehouden van de vorige keer toen ze brood aan het bakken waren. En dat was dan een beetje zuur geworden. Eigenlijk een beetje aan het bederven. Maar dat had, zo had men ontdekt, de eigenschap. Als je dat door nieuw deeg heen kneedde, dan ging dat er helemaal doorheen. Ging je dan dat brood bakken, dan ging het rijzen. Wordt het lekker luchtig. Fijn om te eten. Maar dat gebruik van dat zuurdeeg. En onthoudt u, gemeente, dat is dus eigenlijk iets wat al aan het bederven is. Je kan het wel gebruiken, maar eigenlijk is het al aan het bederven. Dat mocht dus in die tijd van de ongezuurde broden niet worden gebruikt. En we hebben niet heel Exodus 12 gelezen. Maar als je verderop in dat hoofdstuk leest, dan staat er in vers 19, dat je niet alleen maar geen gezuurd brood mag eten in die week, maar dat je het zelfs niet in huis mag hebben. Al zou het maar één plak, één korst, één kruimel zijn. Dat moet er allemaal uit. Want vanuit de viering van het Pascha hoor je een week lang alleen maar ongezuurde broden te eten. En de uitleggers schrijven, gemeente, dat die combinatie van die twee feesten zowel iets ernstigs als iets feestelijks aan die ongezuurde broden heeft gegeven. U kunt zich dat misschien wel voorstellen. Je bent als gezin bezig geweest om dat paaslam te slachten, om dat bloed aan de deur te strijken. Je hebt het opgegeten. Vervolgens dat feest van de ongezuurde broden. Maar wat je dan ook allemaal samen beleeft aan die tafel, het is allemaal vanwege dat offer dat is gebracht. Het komt allemaal voort uit dat paaslam dat is gestorven. Er is wel bloed gevloeid opdat wij feest zouden kunnen hebben. Begrijpt u? En je kan zomaar de lijn doortrekken naar het avondmaal. Zowel ernst als vreugde. Dat is een wonderlijke combinatie. Feest houden, maar wel terwijl er bloed gevloeid heeft. En wat ook ernst geeft aan die ongezuurde broden en het eten ervan. Maar je moet dat een beetje aanvoelen, gemeente. Ik hoop dat ik u dat kan voorhouden, kan uitleggen. Datgene wat dus eigenlijk bederfelijk is, begrijpt u? Datgene wat er dus nou uit moet. Wat normaal gesproken wel bij het leven hoort. Maar nou eens even deze 7 dagen niet. Dat zuurdeeg wat eruit moet. Het weglaten van dat zuurdeeg heeft iets van een voorsmaak van de eeuwigheid. Voelt u dat aan, gemeente? Anders eten dan anders. Het heeft ook iets sobers, maar je laat datgene weg wat bederfelijk is. Wat aan het oude leven herinnert, van voor Pascha. En nu gaan we ons een week lang bezighouden met iets nieuws. Met iets waar het bederf uit is. En we zien uit naar de tijd dat we in het Koninkrijk van God zonder iets wat nog aan de zonde herinnert, God volmaakt mogen dienen en prijzen. Gemeente, die Korintiërs met al hun gebreken en met alles wat er op het gemeenteleven aan te merken is, dat zijn wel mensen die weet hebben van dat lam met een hoofdletter en van dat leven uit zijn genade en van dat nieuwe wat Jezus Christus in het leven van een zondaar teweeg brengt. Dat zegt Paulus ook aan het eind van onze tekst. Gelijk gij ongezuurd zijt. Jullie hebben dat nieuwe leven toch? Jullie hebben toch geleerd om vanuit het offer van Christus te leven, want ons Pascha is voor ons geslacht. hopen daar volgende week bij de bediening meer over te horen. Maar daar weten jullie toch van, Korintiërs? Daar heb je toch je hoop op gesteld? Nou, als dat zo is, als het slot van vers 7 voor je mag gelden, je bent ongezuurd, je hebt een nieuw begin in je leven gekregen, je hebt afstand leren nemen van het vroegere, van het eertijds, je weet van het paaslam bij uitstek, de Heere Jezus, wiens bloed reinigt van alle zonden. Als dat zo is, dan ook vers 7a. Zuivert dan de oude zuurdeesem uit. En dat geldt om te beginnen dan van die ene specifieke zuurdeesem in de gemeente. Ik noemde hem net al, die man met die dubieuze relatie van hem. Zuiver die zuurdeesem uit. Maar u voelt wel aan, gemeente, vers 6 tot en met 8... Dat gaat niet alleen maar over dat ene geval. Dat gaat niet alleen over die ene man. Dat gaat over het leven van een kind van God in het algemeen. Als je leeft uit het paasoffer van Christus, dan hoort daar wat bij. En dat geeft ons stof tot nadenken, gemeente, met het oog op volgende week. En natuurlijk eerst die heel belangrijke vraag, of we nou überhaupt wel kennis hebben aan het Lam Gods. Want daar begint het natuurlijk helemaal mee, gemeente. U moet niet beginnen bij de zuurdeesem, u moet beginnen bij Christus. Als volgende week de Heere Jezus de zijne nodigt, dan is het natuurlijk heel belangrijk om je af te vragen, hoor ik daarbij? En mensen die de zijnen zijn, die op zijn offer leerden vertrouwen, die op zijn kosten leerden leven, in wiens hart ook iets gaat trillen, als er bijvoorbeeld aan het eind van vers 7 wordt gesproken, ons Pascha is voor ons geslacht. Ik noem er zomaar even wat van, maar daar kun je op twee manieren op reageren. De een die zegt, ja, dat zeggen ze altijd in de kerk, dat staat altijd in de Bijbel, er moet wat geslacht worden. Maar een ander die zegt, mensen, dat gaat nou dwars door mijn ziel. Dat is niet zomaar wat. Slachten. Er moest, zo erg had ik het gemaakt en zo diep was ik weggezonken. Er moest iemand voor mij geslacht worden. De Zone Gods moest zijn leven laten en dat op zo'n gruwelijke manier. God de Vader, met eerbied gesproken, zag geen andere mogelijkheid voor de uitdelging van mijn zonde. Zo diep, zo lang, zo hevig, zo tegen beter weten in heb ik de wet Gods overtreden. Hij moest geslacht worden. En er is voor mij geen andere mogelijkheid dan om achter dat bloed dat uit die slachtwonden van dat lam gelopen is, om daar achter weg te schuilen. Ik heb geen andere hoop dan het bloed van de Heere Jezus alleen. Gods geest maakte hem eerst noodzakelijk voor me. Gods geest maakte hem toen gepast voor me. Gods geest maakte hem ook genoeg voor me. Gods geest maakte hem ook dierbaar voor me. Kijk, gemeente, dat is het eerste wat je dan je moet afvragen in een voorbereidingsdienst. Ken ik de Heere Jezus? Heb ik hem nou echt nodig gekregen? Kan ik dat ook uitleggen als ze ernaar vragen? En wil ik dat ook graag vertellen? Hoe dat nou gegaan is? Hoe Gods geest dat nou gewerkt heeft? Ons Pascha is voor ons geslacht. Maar als je dat nou mag zeggen, gemeente, dan ben je niet klaar. Dan komt daar, zegt vers 7, nog wat bij. Pascha vieren doe je niet zomaar, maar dat vergt voorbereiding. Zuivert de oude zuurdeesem uit. En nou is het mogelijk dat er vanmorgen iemand in de kerk zit Die zegt, dominee, ik schrik daar toch wel een beetje van die prediking. Want maakt u het evangelie van morgen eigenlijk niet voorwaardelijk? Is het nou toch zo dat je dan dus iets moet hebben, dat je eerst iets moet meebrengen, voordat je welkom bent bij de Heere Jezus? Gemeente, u moet de dingen niet door elkaar gaan halen. Want kijk eens, avondmaal vieren is niet een eerste kennismaking met de Heere Jezus, als u dat mocht denken. Avondmaal is niet om de Heere Jezus te leren kennen, kinderen. Avondmaal is wel om hem beter te leren kennen. Maar om hem te leren kennen, voor het eerst moet je niet naar de avondmaalstafel gaan, maar moet je naar de kerk gaan en naar de preek luisteren. En moet je in je binnenkamer gaan en je Bijbel opslaan. Het eerste genademiddel gebruiken, het woord gebruiken. En als het gaat om dat komen tot Jezus Christus, dat komen tot hem, voor de eerste maal je uitleveren aan hem, gemeente, dan is het waar. Dan moet je komen zoals je bent, dan mag je komen zoals je bent. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon, al heb je lompen aan en je ziet eruit als een zwerver. Je hebt niks meer over, ja, je buidel is leeg, je portemonnee is leeg en je komt daar als een arme, berooide zwerver terug bij de boerderij van vader. Hij staat niettemin met open armen te wachten. Opknappen hoeft niet, je mag komen zoals je bent. Maar gemeente, als een mens eenmaal terug is op de boerderij, als die eenmaal de toevlucht heeft genomen tot God in Christus, hij mocht komen zoals die was. Dan zal ik u eens wat bij vertellen. Niemand mag bij Jezus blijven zoals die was. En dat is wel een belangrijke mededeling van morgen, want er is vandaag de dag een heleboel wat ons wat anders wil leren. Er is een hele populaire dwaling, jongelui, die zegt, een mens mag komen tot Jezus zoals die is en vervolgens mag die ook blijven wie hij is. Nou, dat is een dwaling. Een hele gevaarlijke, maar wel een hele populaire. En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je dat mensen op een onheilige manier met heilige dingen omgaan. Want ze mochten toch zijn die ze waren. Je krijgt dan een slordig omgaan met de geboden van God. Want we kunnen de wet toch niet voldoen en we moeten ook niet wettisch leven. Dus het maakt toch eigenlijk niet zo uit hoe een mens leeft. Het is toch genade en geen werken. Je krijgt, gemeente, een ruim geweten in plaats van een nauw geweten. Je krijgt dat er klein gedacht wordt over schuld, ook over de overgebleven zwakheden en de inwonende zonde. Ja, dat is natuurlijk wel zo. En een mens is nooit volmaakt. Maar ja, dat halen we hier toch niet. Dus ja, we moeten er ook niet zo'n punt van maken dat een mens nog zonde doet en dat hij niet helemaal aan de norm voldoet. Maar gemeente, als wij onze schuld gaan kleineren en onze zonde gaan bagatelliseren, dan wordt ook de genade kleiner. Dan wordt ook het wonder van de genade kleiner. Nee, Paulus zegt tegen de Korintiërs, zuivert dan de oude zuurdeesem uit. En ik zeg nog een keer, gemeente, om alle misverstanden te voorkomen, dat is geen voorwaarde. Anders had hij er wel achteraan gezegd, opdat ons Pascha voor u geslacht kan worden, namelijk Christus. Dat zegt hij niet. Het is andersom. Ons Pascha is voor ons geslacht. Dat was onvoorwaardelijk, onverdiend, daar had niemand om gevraagd. Daar heb je je niet op hoeven voor te bereiden. Daar heb je geen dingen voor aan bij te hoeven dragen. Dat Pascha is al geslacht. Maar als je daar nou wat van mag kennen, beste Korintiërs, dan heb ik wel een heel dringende oproep. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit. Want wie met het Lam gemeenschap wil hebben, lieve gemeente, ook aan het avondmaal, die moet afstand nemen van de zonde. Juist als het feest nog moet beginnen, als het feest nadert. Johannes zegt in een van zijn zendbrieven: een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En ik zou ook een woord uit het Oude Testament daarbij kunnen noemen. Amos 4. Want dat geldt toch ook, gemeente, als het voorbereiding is. Schik u, o Israël. Schik u om uw God te ontmoeten. Nou, 1 Korinthe 5 zegt het dus nog op een andere manier. En in feite, ik zei het net al, ik gebruikte het woord grote schoonmaak. Haal de bezem nou maar weer eens door je levenshuis, Korintiërs, om eruit te bezemen wat er niet waar hoort. En ik zie dan voor mij, het wordt binnenkort weer voorjaar, en dan zal het toch in veel huizen wel zo zijn dat er een grote schoonmaak plaatsvindt. De ramen en de deuren gaan open, de kastjes gaan leeg. Er hangt van alles aan de waslijn te wapperen. De stofdoek gaat van tijd tot tijd naar buiten, want er moet van alles uit. Tijd voor een nieuw begin. Gemeente, zo is het geestelijk ook. En juist voor een hoogtijdag zuivert de oude zuurdeesem uit. Ik moest denken bij de voorbereiding voor de prediking van vanmorgen aan hoe we dat bij de Puritijnen ook zien. U zou daar het leven van verschillende Puritijnen op na kunnen slaan, maar u weet dat misschien al wel, dat als men in de tijd van de Puritijnen avondmaal vierde, dat dat voor heel de gemeente vaak ook een heel inspannende tijd was. Die tijd vlak voor het avondmaal, een week van bidden, van vasten, van mediteren, van bij elkaar zijn, het woord onderzoeken, je hart onderzoeken. God in die verborgen omgang ontmoeten, voordat je hem aan zijn tafel zou ontmoeten. Maar daar past dus ook bij, gemeente, nogmaals het opzoeken, opsporen en wegdoen van datgene wat aan de zonde herinnert. Niet als middel om tot Christus te komen dus, maar als iets wat hoort bij het leven uit hem. En houdt u dat ook alsjeblieft goed vast. Anders dan wordt de mens van de week hoogmoedig of eigengerechtigd, of misschien juist wel wanhopig. Je bent bezig met het avondmaal. Als je dacht dat dat opsporen van de zonde en het wegdoen van de zonde een voorwaarde is om tot Christus te komen, gemeente, dan gaat het niet goed. Maar als het nou iets is wat hoort bij het liefdesleven, bij de dankbaarheid, bij de erkentelijkheid: Heere, wat een wonder dat u mij wilt nodigen, maar wilt u mij zo maken dat ik bij u passen mag als we straks vlak bij elkaar zitten aan die tafel. En gemeente, ook als een mens geen genade kent, ziet u het niet als een voorwaarde. Zeker niet om voor de eerste maal tot Christus te naderen. Want dan gaan de dingen helemaal fout lopen, heeft de Heere Jezus zelf ook al gezegd. Die heeft ons in het evangelie een gelijkenis verteld over een man die dacht dat dat bekering was. Beginnen met grote schoonmaak voordat je de Heere Jezus kent. Dat wordt een vreselijke puinhoop, zegt de Heere Jezus in Lucas 11. Ja, het lijkt wel mooi in het begin. Die man loopt ook met een bezem door zijn huis. En die bezem de duivel eruit met dat hij bezig is. En die duivel gaat eventjes weg en die gaat rondzwerven. Maar die komt na een tijdje terug en dan blijkt dat huis helemaal leeg te zijn. Dat is schijnbekering. Een leeg huis. Je hebt de duivel eruit gewerkt, maar die nieuwe bewoner was er niet. De Heilige Geest heeft geen intrek genomen in je hart. De kennis van Christus is er niet. Het huis staat helemaal leeg en de duivel loert door de ramen naar binnen. Hij trommelt een aantal kornuiten op, 7 duivels, nog erger dan hij zelf. En het eind van zo'n mens wordt erger dan het begin. Nee, gemeente, wij moeten als we Christus nog niet kennen, als u ook zegt, dominee, ik heb helemaal niks met dat avondmaal, ik weet niet wat ik er zou moeten vinden of zoeken. Ik ken de Heere Jezus niet. Als er jonge lui zijn die zeggen, ja, ik kan ook geen avondmaal vieren, want ik ben geen beleidend lid. Maar al was ik het wel, had ik er nog niks mee, want ik ken Christus niet, ik ken God niet. Alleen van horen zeggen. Ja, dan moet je eerst gaan kennen wat die verloren zoon heeft leren kennen. Ga dan maar met je lompen en met al je schuld en met al je armoede terug naar de boerderij van vader. Of om het in het beeld van Exodus 12 te gebruiken. Dan moet je eerst maar eens leren wat die kinderen in Egypte geleerd hebben in de bange nacht. Toen het erop aan ging komen en de verderfengel door de straten liep om hier en daar mensen te doden. Om dan te weten, vader heeft het bloed aan de deurposten gesprenkeld en nou kan ik rustig in mijn slaapkamer gaan slapen, want achter het bloed ben ik veilig. Dan moet je dat eerst leren. Daar gaat het allereerst om. Maar kennen wij iets van dat nieuwe leven, gemeente, van dat rusten in Christus werk, van dat schuilen achter Jezus bloed, dan vergt dat dus wel, zegt onze tekst van morgen, een ander leven. Toegewijd leven. Ook voorzichtig en precies leven. Met de voorzichtigheid en met het precieze van de liefde. Want er is tweeërlei precisie, gemeente. Er is een precisie van de wet. Dat is de overijverige fariseer. Die tot de derde decimaal achter de komma probeert om het goed te doen, maar allemaal in eigen kracht. Die kant moeten we natuurlijk niet op, maar er is ook een precisie van de liefde, van het evangelie. En daar gaat het in 1 Korinthe 5 om. En als iemand dan vraagt, dominee, hoe moet dan de oude zuurdeesem uitgezuiverd worden? Want dat was ook een vraag die we aan de tekst zouden stellen. Waarom en hoe? Nou, denk ik even, gemeente, aan de manier waarop de Joden dat dan deden en waarop ze het nog doen. Ik zei u net al uit Exodus 12, dat er verderop wordt gezegd dat er 7 dagen lang geen zuurdeesem in uw huizen gevonden mag worden. Je mag het niet eten, maar je mag het zelfs niet in huis hebben. En hoe doen de Joden dat dan als het Pascha eraan komt? Nou, dan gaan ze eerst met een bezem door het huis en misschien wel met een stofzuiger. En uiteindelijk, je ziet dat met name in kringen van orthodoxe Joden, dan kruipen ze over de vloer met een vergrootglas. En wij halen daar misschien een beetje onze schouders over op, gemeente. Je zegt, ja, maar dat is wettisch, dat hoort bij die godsdienst, dat is ook weer overdreven. Zou God dat nou bedoeld hebben in Exodus 12? Dat je moet kijken of er nog ergens in de plint, langs de plinten, nog een kruimel van dat zuurdeeg te vinden is. Maar gemeente, laat dat dan misschien iets wettigs hebben. Maar nou eens even op de manier waarop Paulus het dan hier bedoelt. Zonder genade is het overdreven met een vergrootglas over de grond. Maar levend vanuit de genade van Christus. Zou het dan ook overdreven zijn? Want als er nou liefde mag zijn tussen de Heere Jezus en je hart. Hij heeft je lief gehad met een eeuwige liefde, maar hij heeft door zijn geest ook wederliefde ontstoken. En als die dingen nou goed liggen, dan kan er toch eigenlijk niks tussen komen, gemeente. Liefde verdraagt toch niet de minste verwijdering. Liefde is toch gevoelig of voor die kleine dingen die kunnen kwetsen. Nou, als we daar dan toch wel oog voor mogen krijgen vanmorgen, ga dan van de week, gemeente, uw levenshuis dan toch maar eens door. Ook als je genade kent, en juist als je genade kent, vraag je dan van de week al maar eens af. Hoe is het nou de afgelopen maanden gegaan met mijn levensstijl? Ik weet niet wat ik in december allemaal heb beloofd aan de Heer, maar is het nou toch weer losser geworden? is die omgang die ik juist toen zo nodig had, toen het vorige keer avondmaal was, is dat nou misschien toch weer minder geworden? Zijn die contacten spaarzamelijk geworden? Hoe is het met mijn binnenkamer? Is toch weer een spinnenweb voor de deur gekomen? En hoe zit het heel praktisch in mijn levenshuis? Ja, ook in het huis waar ik woon, het adres waar ik woon. Laat ik mijn huis nou eens letterlijk doorlopen. En ik ga even voor de boekenkast staan. Wat voor dingen zijn daar nou eigenlijk te vinden? En in de krantenbak. En in het cd-rek. En op de harde schijf van de computer. Als er nou wat is gemeten wat aan je eertijds herinnert. Zuivert de oude zuurdeesem uit. Want leven uit het paasoffer doe je met ongezuurd brood. En het is een voorbereiding, zeiden we net al in het eerste punt, op een eeuwigheid die helemaal geen enkel spoor van de oude zuurdeesem meer zal kennen. Nou, dominee, zegt iemand vanmorgen, maar ik ben toch wel een beetje bang voor krampachtigheid. En dan vraagt uw dominee heel eerlijk, gemeente, zouden we dat gevaar in 2013 nou zo gauw lopen? Moet er nou eens eerlijk bij uzelf nagaan. Kijk, er zijn twee manieren waarop een mens kan dwalen met de wet. Het ene heet wetticisme, nou dat hoef je verder niet uit te leggen, kinderen, dat snapt iedereen. Het andere heeft een wat moeilijker term, dat heet antinomianisme. Maar dat is eigenlijk veel actueler. Een dominee in mijn jeugd, die bracht het zo onder woorden met een rijmpje. Jezus heeft voor ons voldaan, komt laat ons naar de kermis gaan. En daar zou je allerlei dingen kunnen invullen. Wel over de Heer Jezus spreken, maar er verder geen consequenties aan verbinden. Wel over de genade roemen, maar voor de rest verandert er niks in je leven. Dat is antinomianisme. En dan moet u eens eerlijk zeggen, gemeente, waar wij met z'n allen in 2013 meer kans voor lopen om erin te vallen. Of dat nou het wetticisme is of het antinomianisme, mag u zelf zeggen. Ik geloof het ook, kinderen. Wij lopen veel meer kans om antinomiaan te worden dan wetticist. Dus we moeten niet zo gauw bang zijn voor krampachtigheid. Want nauwgezetheid is niet altijd wettisch. Die man van Psalm 119, weet u wel, die verslijt u ook niet voor een wetticist. Als hij zegt, wend mijn oog van de ijdelheden af. En als hij zegt, weer snoot bedrog van mijn gemoed. En als hij al die andere dingen aan de Heere vraagt, om toch maar zo dicht mogelijk bij zijn geboden te blijven. Waarom wil die man dat? Om te verdienen? Wel, nee. Omdat hij van de Heere houdt, jongens en meisjes. Daarom wil die man graag doen wat de Heere zegt. Dat is heiligmaking. Dat is avondmaal voorbereiding houden. Niet omdat je denkt, ik moet nog wat meebrengen. Maar Heere, alles wat ik kwijt moet. Wat er niet bij past als ik straks in uw buurt kom. Wilt u me er ook van de week op wijzen en me ervan afhelpen. En zeg u het dan zelf maar, kind van God. Is uw zaligmaker het ook niet waard dat u 1 Korinthe 5 vers 7 op gaat volgen? En als u denkt aan uw zonden. En als we eraan denken wat het de borg op Golgotha gekost heeft. Wat voor prijskaartje er aan die dingen hangt waar ik elke keer weer in terugval. Zouden mensen het niet met een hartgrondige haat moeten haten. Denkend aan wat het de borg heeft gekost. En zo ziet u, gemeente, we gaan naar het derde punt van de preek. Zo moeten we niet alleen oog hebben voor het of je avondmaal kunt vieren. We moeten ook oog krijgen voor het hoe. Als je avondmaal mag vieren aanstaande zondag, hoe ga je dan naar de tafel? Gemeente, dan is er geen plaats voor mensen die zich thuis voelen in de zonde en die zich erin uitleven en die er geen schuld over kennen. Het avondmaalsformulier dat straks gelezen wordt, dat zegt als je over een avondmaalganger en over de zonde praat, dan moet hij drie dingen kunnen zeggen. Dan moet hij kunnen zeggen dat hij de zonde als een groot kwaad heeft leren kennen. Dat hij voor het vergeven en het verzoenen van zijn schuld Jezus Christus niet kan missen. En dat hij voor het verderen van zijn leven de kracht van de Heilige Geest over zich inroept om zijn zonde te bestrijden. Waarom is dat nou iets, gemeente, wat bij het voorbereiden voor dat avondmaal nodig is? Nee, niet om straks als een trotse, eigen gerechtigde zondaar naar de tafel te komen met de borst vooruit en te denken, nou, ik heb het van de week allemaal mooi voor elkaar gekregen, ik ben beter dan een ander, ik ben meer aan de zonde ontworsteld dan een ander. Want dan zou je nou juist in die fout van Korinthe vervallen. Opgeblazen. Roemend, maar dan in jezelf. Maar als je nou echt genade mag kennen, gemeente, ook in de voorbereidingsweek die we nu ingaan, dan zul je merken, genade maakt de mens altijd klein. Hoe herken je mensen met genade? Nou, daar heb je ook soms een loep voor nodig, gemeente. Die zijn klein, die worden ook steeds kleiner. En dat helpt dan juist als je 1 Korinthe 5 mag gaan beluisteren en daarna gaat luisteren, zuivert de oude zuurdeesem uit en je komt van de week nou juist zoveel tegen als je met die loep over de grond gaat en als je dan je eigen levenshuis doorgaat, dan kun je nooit als een trots mens, gemeente, naar de tafel komen zondag, want dan ben je er nou juist weer op gewezen hoeveel er was wat niet deugde. En hoezeer ik aangewezen was en blijf op het werk van de Heere Jezus. Zelfonderzoek doet nou juist zien hoeveel of er nog aan schort. En daarom zal dat avondmaalsformulier zeggen. Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij midden in de dood liggen, moeten we onze zaligheid buiten onszelf zoeken. Dus als wij tenslotte vragen naar het waartoe van de voorbereiding, waartoe is dat nou dat je de oude zuurdeesem moet uitzuiveren, opdat u meer en meer, kind van God, waardering zult hebben voor het bloed van uw zaligmaker. Gezien datgene wat er allemaal aan schort. Gezien datgene wat er ook nog overgebleven is. Waar je allemaal nog toe geneigd bent. En dan toch weer na 3 maanden te mogen zeggen, Heere, wat een wonder. Wat heb ik er sinds december van terechtgebracht. Maar wie bent u nou geweest sinds de afgelopen avondmaalsviering? En toch heeft u me geleid. En toch brengt u uw liefde aan me blijven bewijzen. Heere, ontsteek ook in mijn hart wederliefde om u toegewijd te zijn. En dat ik met de rechte gestalte naar uw tafel mag komen als u mijn naam roept. Niet met volle handen, maar wel met een brandend hart. En over die volle handen gesproken, gemeente. Ik heb net over de Joden gehad die hun huis helemaal doorgaan en doorzoeken als het Pascha gaat worden. We zeiden, het kan iets overdrevens hebben met een loep over de grond kruipen. Maar weet u wat wel leerzaam is? Ze zoeken op weg naar het Pascha alleen naar dingen die er nog uit moeten. En ze zoeken niet met een loep naar dingen die ze gebruiken kunnen om de Heer aan te bieden. En dat is toch ook wel een leerzame kant van onze tekst, vindt u niet? Uiteindelijk gaan er alleen dingen afgemeend in de rechte voorbereiding en hou ik steeds minder over. En misschien ben je wel zover aan het eind van deze preek. Dan zegt dominee, dan kom ik eigenlijk op een punt. Ik weet eigenlijk niet meer of ik wel kan en of ik wel mag en of ik wel zal avondmaal vieren. En eigenlijk, gemeente, moet u mij goed begrijpen. Eigenlijk hoop ik dat ook. Verder dan dat ben ik ook nooit gekomen, gemeente. En verder dan dat komt een mens als het goed is niet. Je komt nooit op een punt, kind van God, zeg het eens na. Je komt nooit op een punt dat je kunt zeggen, en nou kan het. Of wel? Bent u ooit aan de tafel geweest met het idee, het kan? Weet, het kan nooit. Ziende op mezelf, kan het nooit. Al ben ik 45 jaar bekeerd, maar het kan nooit. Totdat ik het paaslam weer in zicht krijg. Totdat ik dat bloed weer zie druppen van de kansel. Totdat ik met het geloof dan toch weer de moed grijp om te zeggen. Nochtans, dat is het geheim, gemeente. Je zegt nooit, ik vier avondmaal omdat. Want ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus en ik heb zo. Nooit, gemeente, anders moet u wegblijven, want dan begrijpt u er helemaal niks van. Oprechte, godvruchtige avondmaalganger zegt, ik vier avondmaal ondanks. Nochtans. Niets uit ons en al uit hem. Kent u dat leven niet, gemeente? Komt u alstublieft niet naar de tafel. Hoort u vandaag vreemde dingen? Gaat u eerst alstublieft bidden om er licht over te krijgen. Maar mocht u iets herkennen, gemeente, van wat vanmorgen in de prediking aan de orde was, dan heeft u huismerk meegekregen. Zuiver de oude zuurdeesem uit en bid het maar met David, Heere. Dus krijg ik van mijn plicht vandaag een klaar bericht. Amen.